Zo, goedemorgen allemaal. Zijn er mensen die de tweede ronde al meepakken? Ja, hartstikke goed. Trots op jullie. We hebben een jaarthema, de Brickmaster uiteraard. En in het jaarthema zitten we weer in een subthema. Dat is Like the Brickmaster. Dus het is niet het liken op Instagram of het duimpje op Facebook. Maar het Like the Brickmaster is net als Jezus. Dienen als Jezus. Liefhebben als Jezus, lijden als Jezus, volgen als Jezus. We kunnen eigenlijk het hele jaar wel volmaken met deze preekserie, maar nog een paar keer, dan komt er weer een andere. Maar vandaag gaan we verder met Like the Brickmaster, net als Jezus. En vorige week sprak Robert over een kant van Jezus die we eigenlijk nog niet echt kennen. Tenminste, niet een kant die vaak belicht wordt. Robert sprak over Jezus die van een touw een zweep maakte en daarmee over het tempelplein ging en alle verkopers en duivenverkopers en geldwisselaars van het plein afjoeg. Geweldig goede preek, er zitten hele mooie principes van zelf in. Alleen het is niet het beeld wat wij hebben van Jezus vaak. Hè? Wij hebben vaak meer het beeld van Jezus is de goede herder en die draagt een schaapje op zijn rug. En dat schaapje zijn wij dan en dat zit zo veilig en dan... Heeft Jezus dat wol in zijn nek kriebelen? Dat vinden we beter dan een zweep van touw. Maar goed, ook dat is Jezus. Dus het leuke vind ik altijd in zo'n themaserie. We kunnen verschillende kanten van Jezus belichten. Nou, wat ik vandaag met jullie wil gaan doen. Is eigenlijk kijken naar een persoon die genoemd wordt in twee brieven van Paulus. En je mag hem wel even op de beamer laten zetten. De eerste is uit Colossense 4. Vers 14, dat is het einde van de brief die Paulus aan de gemeente in Colosse schrijft. En dan zegt hij eigenlijk heel simpel. Ook Lucas, onze geliefde arts, en Demas groeten u. Heel simpel, het einde van de brief, je krijgt de groeten van Lucas en van Demas. Ik had al een collega die zei, als hij de groeten kreeg, ja, groeten terug, want ik hoef ze niet. Nou, dit is dus, ik heb de groeten van Demas, ik hoop dat je ze wel wil. Maar het grappige is, een paar dagen later zat ik in de Bijbel te lezen, in 2 Timotheus. En weer werd Demas genoemd. En dan lees ik het volgende. In 2 Timotheus 4, vers 9 tot 10, daar zegt Paulus, kom snel naar me toe. Want Demas heeft me verlaten. Hij heeft deze wereld liefgekregen en is naar Thessalonica vertrokken. Ik twee keer Demas, in twee uitersten. En een keer is hij nog bij Paulus betrokken. En in de volgende brief wordt hij genoemd als zijnde degene die Paulus verlaten heeft. En dan denk ik, wat is er met Demas gebeurd? Hij trok op met Paulus. En Paulus, zoals je wel weet, was een van de grootheden in die tijd. Hij heeft ongeveer 2/3 van het Nieuwe Testament geschreven. Hij trok rond, hij stichtte kerken, hij bouwde mensen op. En er staat zelfs in de Bijbel, in Handelingen, dat daar waar Paulus kwam, daar hoefden ze maar zijn werkkleding of zijn zweetdoeken neer te leggen. En mensen werden genezen of ze werden bevrijd van demonen. En Demas, die was daar front row, was hij erbij. Dat was gewoon een van de dienstknechten, de medewerkers van Paulus. En toch is er iets gebeurd in het hart van Demas, dat hij uiteindelijk besloten heeft om Paulus te verlaten. Nou, ik heb even gekeken. Tussen de eerste brief, waarin we nog de groeten krijgen van Demas, en de tweede brief, daar zit ongeveer een periode van 6 of 7 jaar. Dus een relatief korte periode, niet echt heel lang. Ik denk, wat er is er in die 6 jaar nou gebeurd? Wat voor zaadje is er in zijn hart geplant, dat hij er uiteindelijk voor gekozen heeft om Paulus achter te laten? Als er iemand namelijk was die heel goed aangeeft wat het betekent om een kind van God te zijn, dan was het Paulus wel. Paulus is eigenlijk de meester in onze identiteitsbevestiging. Hij wist altijd heel goed, je was een zondaar, maar nu ben je een heilige. Jezus heeft je gered, je was een slaaf van de zonde, maar nu ben je een heilige. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. We kennen die teksten misschien wel dromen. Maar dat was Paulus ten voeten uit. Paulus had natuurlijk zelf ook een enorme bekering meegemaakt. Hij wist wat het was om te leven zonder Jezus. En hij wist wat het was om een leven met Jezus te hebben. En dan sta je front row bij een van de machtigste mannen van die tijd. Een van de grootste mensen die God gebruikt heeft om zijn koninkrijk te bouwen. En dan laat je hem gaan. Ik vind dat opmerkelijk. Dus Ik zat een beetje na te denken, het is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld tegen Brian Houston zegt, als je daar mede-pastor bent, is joh, hartstikke leuk zo'n kerk, maar ik vind het mooi geweest, ik ga weg. Of als je assistent-trainer bent van Pep Guardiola of Louis van Gaal. Die mensen hebben alles gewonnen, hebben de prijzenkast helemaal vol staan, hebben een cv van heb ik jou daar. En dan, je maakt de mooiste dingen mee en dan zeg je op een gegeven moment, ja, dat voetbal is wel leuk, maar laat mij maar op ballet gaan of zo. Ja, dat is niet dat er iets mis is met ballet, maar wel die twee uitersten eigenlijk. Van hoe kun je een leven met God weer verlaten voor een leven zonder God? Nou, daar gaan we vandaag even naar kijken. Wat ik nog even bij Demas wil neerleggen is, we weten niet de reden waarom hij is weggegaan. Hij kreeg de wereld meer lief. Nou, dat is een hele brede uitleg, daar kun je al heel veel over zeggen. Maar we kunnen wel afvragen van, zou die misschien te druk geweest zijn met de bediening? Paulus was druk, hij stichtte veel kerken, hij trok rond. Misschien was hij wel moe van het reizen, of misschien waren er wel problemen in de gemeentes. Het zou zomaar eens kunnen, het is net een echte kerk. Misschien had hij wel jarenlang dezelfde bijrol. Dat hij altijd maar die zweetdoeken moest brengen naar de mensen. Dat hij, nou, daar ben ik een keer klaar mee. Of misschien waren wel beloftes gedaan dat hij de bediening over zou mogen nemen. En het duurt maar en het duurt maar. We weten het niet, maar wat we wel weten zijn eigenlijk twee dingen. Er is in zijn hart is ruimte ontstaan om te gaan twijfelen aan de goedheid van God. Anders ga je niet weg. En er is in zijn hart ruimte ontstaan om te twijfelen aan de kracht van de kerk. Anders ga je niet weg. Nou, ik wil vandaag met jullie gaan kijken en ik heb het thema van mijn preek genoemd, hou vol. Hou vol, twee woordjes, moeten we kunnen onthouden. En aan de hand van de Bijbel ga ik nou 6 situaties met je doornemen waarin mensen verleid worden om op te geven, maar ook opgeroepen worden om vol te houden. En ik heb ze even genoemd. De eerste is de toeschouwer. Dus kun je alvast op voorbereiden welke het beste bij jou past. De tweede is de niet vervulde belofte. 3 is de uitzichtloze situatie. 4 is de ik luister liever naar mensen situatie. Dat is een wat langere tekst. En dan heb je nog de gearriveerde gelovigen. En als 6 heb ik de spijt op tand. Dat is een mooi woord, hè? Dan zie je gewoon mensen die spijt hebben van een bepaalde keuze. Maar de eerste is eigenlijk, ik wil kijken met jullie naar de toeschouwer. Want ik heb jullie net uitgelegd over Demas. En Demas, die staat eigenlijk niet op zichzelf. Er zijn overal ter wereld, in elke kerk, zijn Demassen. Ook hier in deze kerk zijn mensen die denken, hoe lang ga ik dit nog volhouden? Hoe lang blijf ik nog onderdeel van de kerk? Want ik heb het allemaal een beetje gezien. Of er is niks nieuws onder de zon. Het is meer van hetzelfde. En toen ik binnenkwam, toen was het leuk. Weet je, toen was alles nieuw. En toen werd ik nog door mensen ontvangen. Maar nu, en sterker nog, de mensen zijn me een beetje tegen gaan staan. Er zijn zoveel redenen om uiteindelijk te denken, ik stop ermee. En als dat zo is, dan lijk je op een jonge man waar Paulus over spreekt. Paulus was op een avond was hij begonnen met spreken. En hij preekte ontzettend lang. Als je denkt dat wij lang preken, wees gelukkig. Paulus begon 's middags en eindigde diep in de nacht. En er was een jongen die luisterde naar die preek. En hij heette Eutychus. En van Eutychus is bekend dat hij in het raamvenster zat. Hij zat in de raampartij. En de preek duurde lang. Het werd een beetje saai. En de preek duurde lang, hij was saai en hij werd een beetje slaperig. Ja, dat zal hier niet gebeuren natuurlijk, hoop ik. Maar dat is bij sommige preken, kan dat wel eens zo zijn. Maar als je kijkt even naar de symboliek van dit schriftwoord, er zijn eigenlijk 3 interessante dingen kunnen we eruit halen. Eutychus zat in het venster. Hij zat aan de zijkant. Hij was een beetje een toehoorder geworden, een toeschouwer. Hij keek wat de rest aan het doen was. Hij zat er niet meer front row in, hij was een beetje aan de zijkant was hij geraakt. Hij keek wat zij aan het doen waren. En de preek duurde lang. Dat betekent eigenlijk, de prikkel was eruit. Het was niet meer zo interessant. Hij had het allemaal wel een beetje gezien. En vervolgens lezen we dus dat hij in slaap valt. Hij werd slaperig. Nou, in de Bijbel betekent als je in slaap valt, dat je ook geestelijk in slaap valt. Je dut geestelijk in slaap. Dus Eutychus zat aan de zijkant. Hij vond het saai worden en hij sukkelde in slaap. En een van de volgende stappen van geestelijk in slaap sukkelen, is dat je geestelijk dood bent. Eutyches zat in het raam, hij sukkelde in slaap en hij viel naar beneden. En toen ze hem opraapten, zagen ze dat hij dood was. En als je geestelijk in slaap sukkelt en je onderhoudt niet je eigen relatie met God, je blijft niet actief betrokken bij je gebedsleven, bij je wandel met God, bij je leven in de gemeente, dan sukkel je in slaap en kun je uiteindelijk geestelijk dood raken. Gelukkig was Paulus er. En Paulus die ging voor hem naar hem toe, die ging voor hem bidden. En dat is het beeld van de gemeente. Op het moment dat jij geestelijk gevallen bent, dan is er iemand in de gemeente die je kan ondersteunen. Die jou geestelijk weer tot leven kan wekken. Want Gods genade is altijd groter dan de diepte die jij vallen kan. Amen? Amen. En twee, heb ik de niet vervulde belofte. Er zijn mensen die denken aan opgeven omdat ze heel lang moeten wachten. Misschien zijn er wel profetieën over je uitgesproken of zijn er allerlei beloftes gedaan. Heb je een bepaalde droom gekregen over wat je mag gaan doen in het leven? En misschien denk je dat je klaar bent voor de volgende stap en het gebeurt maar niet. De doorbraak blijft maar uit. En je denkt zelf dat je klaar bent, je hebt je klaargemaakt, je staat in de startblok om te beginnen. En dan kun je misschien wel God gaan verwijten dat er niks gebeurt in je bediening. Of je verwijt mensen dat ze je niet zien staan, dat kan ook nog. Of misschien wacht je al tijden op een promotie op je werk, het duurt maar en het duurt maar. En in Jesaja 49, er staat een hele mooie tekst. Dus er staat, hij maakte me tot een puntige pijl en hij stak me weg in zijn pijlkoker. Dus eigenlijk wordt uitgelegd in die tijd, als je ten strijde trok, dan deed je dat met pijl en boog. En elke krijger die maakte zijn eigen pijlen, maakte die klaar. Want die pijl die moest scherp zijn op het moment dat hij eruit getrokken moest worden in het heetst van de strijd. En God zegt eigenlijk, ik maakte je tot een puntige pijl. Ik maakte je eigenlijk helemaal klaar voor het moment dat de strijd gaat beginnen. Maar tot die tijd stop ik je terug in mijn pijlkoker. Want wat gebeurt er als je niet op het juiste moment je pijl eruit haalt? Dan ga je een beetje met hagel schieten. Met je pijlen. Die gewoon plop, 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 die komen ergens neer zonder dat ze enig doel treffen. Maar op het moment dat God jou uit zijn pijlkoker haalt, als jij er klaar voor bent om in de bediening te stappen die God je geeft, dan zal er pas zegen op je bediening rusten. Alleen wij zitten vaak te denken, het duurt zo lang. Er zitten zoveel beloftes en nu ga ik het maar zelf forceren. Wacht op Gods tijdstip. God zal echt bepalen wanneer hij jou uit die koker haalt. En ik kan je verzekeren, op het moment dat God jou uit zijn koker haalt, dat is het juiste moment. Ja? Dus laat je niet frustreren door het tijdstip, God bepaalt de tijd. We hebben als derde situatie, de uitzichtloze situatie. Er zijn mensen die denken aan opgeven, omdat ze in een uitzichtloze situatie verkeren. Leven kan je soms overkomen, gebeurtenis na gebeurtenis. Ik heb zelf een burn-out gehad. En dan denk je wel eens van, komt er nog eens een einde aan deze gemoedstoestand? Komt er nog wel eens een einde aan hoe ik me voel? En ik heb het wel eens vergeleken van, het is een soort vrije val. Je stapt ergens in en je stopt niet meer. Het is een vrije val naar beneden. Iemand vroeg een keer aan me van, nou Klaas, hoe is het? Ik zei, the only way is up. Oh, geweldig. Ik zei, nee, dat betekent dat je niet dieper kan zakken. Ja. Maar goed, ik heb dus die burn-out gehad en soms kun je een soort uitzichtloze situatie hebben. En toch zegt de Bijbel daar ook iets heel moois over. En daar wil je even over meenemen. Er is namelijk een adelaar die gooit zijn jongen over de rand van het nest. Dat doet het vrouwtje. Maar voordat de jonkies er zijn, is er ook nog een mannetjesadelaar in beeld. Nou, dames en heren, let goed op. Ook de jonge mensen onder ons. Het mannetjesadelaar is verliefd op de vrouwtjesadelaar, Sarah. Ja. De mannetjesadelaar die wil graag het hart veroveren van de vrouwtjesadelaar. En het vrouwtjesadelaar die heeft ook wel interesse, maar die wil een goede man hebben. Die gaat niet zomaar over één nacht ijs. Die zegt, ik wil een man hebben waar ik op kan bouwen. En ze gaat hem testen. Ze gaat een aantal oefeningen met hem uitproberen om te kijken of hij een goede man is. Dat doet ze als volgt. Ze pakt een tak en vliegt naar een hoogte van 5000 meter. Op 5 kilometer hoogte laat ze die tak vallen. En de mannetjesadelaar die haar zo leuk vindt, die blijft een beetje rondom haar zweven. Die zegt heel romantisch, roekoe. Dat is een adelaar die een duif nadoet. Dat is een beetje romantisch maken, toch? Dus die adelaar die probeert de aandacht van die vrouw te winnen, maar zij schenkt geen aandacht aan hem. En op een gegeven moment ziet de manningsadelaar dat er een tak naar beneden valt. 5 kilometer hoogte en hij gaat in een één rechte lijn, schiet hij naar beneden met een paar 100 kilometer per uur. Hij pakt die tak in zijn bek, vliegen we naar het vrouwtje toe en hij denkt, nou is de buit binnen. No way, zo makkelijk gaat het niet, zegt de vrouw dan. Ze pakt een nieuwe tak en ze vliegt naar een hoogte van 2 kilometer. Een grotere, zwaardere tak en een lagere hoogte. En weer laat ze hem vallen en weer duikt die manningsadelaar naar beneden om die tak op te vangen. En dan denk je, nou is de buit wel binnen. Nog steeds is ze niet overtuigd. Ze vliegt op een gegeven moment naar een hoogte van 300 meter. Ik moet heel even kijken, want ik heb het uiteraard niet van mezelf. Dat is National Geographic en Google. Ze gaat naar een hoogte van 300 meter. Met een nog zwaardere tak. Ik zou bijna zeggen een kleine boom. Als man moet ook een beetje denken, ik heb echt wel werk verricht om die vrouw te veroveren. Maar ze vliegt naar 300 meter hoogte, laat die tak weer vallen. En die adelaar weet wat hem verwacht wordt. Hij duikt eronder en pakt die tak weer. En als je weet dat de vrouwtjesadelaar de kinderen over de rand van het nest schudt en de mannetjesadelaar degene is die om het nest heen cirkelt, is dat een prachtig beeld van hoe God onze Vader ons draagt op het moment dat wij uit dat nest duiken. Als wij denken dat we in een vrije val belanden, als we denken dat er een uitzichtloze situatie is, dat we denken, waar zijn die beschermende armen van God? Jij kan nooit zo diep vallen. Of die vaderadelaar kan er met zijn vleugels onderkomen om jou op te tillen. Ja? Uitzichtloze situaties zijn nooit uitzichtloos. God zal ervoor zorgen dat je nooit te pletten valt. En mocht je al vallen, dan is het bedoeld om jou te leren vliegen. Dus alles wat in je leven gebeurt, zal God laten meewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Dat heeft hij beloofd. Dus ook als je uit het nestje kukelt, alles komt goed. Dan hebben we nog de ik luister liever naar mensen situatie. Wij leven natuurlijk allemaal, wij hier in de kerk hebben natuurlijk ook een normaal leven. Mag ik dat zo omschrijven? We hebben naast ons kerkelijk leven hebben we ook een normaal leven. Dat betekent eigenlijk, we hebben werk, we komen buren tegen, we gaan naar de sportschool, we zien mensen. Dus mensen vinden ons nog wel eens vreemd. En dan hoor je nog wel eens van, nou geloof je dat nou nog steeds? Hè? De wetenschap heeft toch al lang achterhaald dat God niet bestaat en er is een oerknal geweest, bla bla bla. En een van de redenen waarom mensen soms willen opgeven, is dat ze liever naar mensen luisteren dan naar God. Ik wil u meenemen naar een verhaal van koning Hiskia. En zijn naam betekent God is mijn kracht. Hij werd aangevallen door koning Sanherib van Syrië. En koning Hiskia die zag koning Sanherib komen met zijn hele grote legermacht. En koning Hiskia die dacht, ik laat dit niet gebeuren, ik moet nu in beweging komen. Dus hij liet de stadsmuur liet hij versterken, hij liet poorten bouwen, hij legde nog een tweede belegeringswal voor de stad. Hij deed zeg maar alles wat in zijn macht lag om uiteindelijk de vijand tegen te houden. En er zat ook nog, hij liet ook nog veel wapens en schilden maken. Maar hij deed nog wat. En dat is goed om te weten. Want dit gaat over de kracht van woorden en van geloof. Hij roept op een gegeven moment al zijn legerleiders bij elkaar. En volgens mij staat deze ook op de beamer. Dat is een heel mooi tekst namelijk. Dan zegt hij in 2 Kronieken 32, vers 7 en 8. Zegt koning Hiskia tegen zijn legeraanvoerders. Wees vastberaden en standvastig. Laat je door de koning van Assyrië en zijn grote legermacht die hij bij zich heeft, geen angst aanjagen. Want wij zijn sterker dan hij, want hij verlaat zich op menselijke kracht, maar wij worden bijgestaan door de Heer, onze God, die voor ons strijdt. Amen. Hiskia die maakt alles dus klaar in het natuurlijke, maar hij kiest er ook voor om de situatie met een geestelijke bril aan te vliegen. Eigenlijk zegt hij, ik doe mijn best en God doet de rest. Dus hij maakt alles klaar. Hij maakt de stad sterk, maakt wapens, maar hij versterkt ook zijn geloof. En dat is zo goed om te weten, want wij kunnen doen wat we willen vanuit onze eigen kracht, maar je moet het vanuit Gods kracht ook doen. En die twee gaan soms hand in hand. En dat betekent eigenlijk, een kerk die niet bidt, is een kaartenhuis. Of een leger wat niet oefent, is zwak. Een soldaat die niet traint, die is kwetsbaar. We moeten als kerk moeten we doen wat in onze mogelijkheid ligt. Dus neem je eigen tijd met God. Lees je Bijbel, bid elke dag. Het zijn van die standaard zinnen die Ellie en Rickert bedacht hebben. Als ze toch voor iedere keer dat die genoemd werd een euro kregen, dan waren ze miljonair. Misschien zijn ze het wel. Zegen ze dan. En, weet je, maar het is onze verantwoordelijkheid om te doen wat in onze macht ligt en om vervolgens geloof te bouwen. Maar koning Sanherib van Assyrië, die was door de wol geverfd, gepokt en gemazeld in de strijd. Hij wist wat hij moest doen om het volk te demoraliseren. Demoraliseren betekent dat hij ging het geloof en het vertrouwen weghalen. Wat deed hij? Hij nam een aantal van zijn mensen die Hebreeuws spraken, die leidde hij naar de stadspoort. En vervolgens gingen ze tegen de mensen die in de stad woonden, gingen ze zeggen, dit is de koning Sanherib. Hij heeft al duizenden verslagen. Kijk, alle volken achter hem, die zijn ook verslagen door hem. Er is geen enkel land dat stand houdt tegen hem. En wat gebeurt er? Er gebeurt iets met de moraal van mensen. Maar als dat gebeurt, dan gaan mensen kijken, zo, dat zijn wel heel veel slachtoffers. En hij heeft wel heel veel gebied prijsgemaakt. Dus mensen gaan op een gegeven moment niet meer geestelijk kijken, maar gaan het natuurlijke kijken. En de mensen willen soms opgeven, omdat ze niet meer met geestelijke ogen naar een situatie kijken, maar met vleeselijke ogen. En als jij in een situatie zit die misschien uitzichtloos lijkt, probeer dan niet naar de omstandigheden en de feiten te kijken. Maar probeer te kijken met ogen van geloof, waarvan God zegt, ik zal je helpen. Want op een gegeven moment komt de koning van koning Hiskia en Jesaja, die komen bij elkaar. En ze bidden eigenlijk maar een heel kort gebed. Ze bidden een heel eenvoudig gebed. Er staat, ze baden God om hulp. Dat is alles. Simpel als dit wordt het niet. Ze baden God om hulp. En God komt op een gegeven moment met een bovennatuurlijke reactie. En dat vind ik zo mooi. Als wij doen in het natuurlijke wat van ons verwacht wordt, gewoon onze tijd met God doorbrengen, dan gaat God in het bovennatuurlijke reageren. Koning Sanherib, die werd uiteindelijk verslagen. Hij werd vermoord door zijn eigen zonen. Ja, moet je dan zeggen, eind goed, al goed? Ja. En dan heb ik als vijfde de gearriveerde gelovigen. En dat zijn mensen die niet aan opgeven denken, maar mensen die eigenlijk al opgegeven hebben. Dat zijn mensen die naar hun leven kijken en er eigenlijk achter komen dat ze God niet meer nodig hebben. Ze hebben een prachtig huis, een goede baan, geld op de bank, zijn gezond, zijn financieel onafhankelijk, hebben eigenlijk tijd met God niet meer nodig. Ach, Bijbel lezen, joh, ik ken het ding al zo lang. Of mensen zeggen, ja, de principes in de Bijbel, die heb ik wel vaker gelezen. Noem mij een Bijbeltekst en ik weet waar die staat. Dat is de gearriveerde gelovige. Dat is iemand die gaat achterover hangen en niet meer tijd met God doorbrengt, maar eigenlijk gewoon zegt, ik heb het wel voor elkaar. Maar het leven wat we leven, kunnen we niet regisseren. Er kan altijd in jouw leven wat gebeuren. Maar als er dan wat gebeurt in je leven, zorg dan dat jouw leven veilig is in Gods hand. Dat je je leven aan God gegeven hebt en wat er ook gebeurt, welke uitzichtloze situatie er ook is, dat het veilig is bij hem. En in 2 Kronieken 12 staat van koning Rehabeam. Er staat, toen hij zich eenmaal verzekerd wist van zijn positie en hij de macht stevig in handen had, legde hij de wet van de Heer naast zich neer en alle Israëlieten volgden zijn voorbeeld. Dus vanaf het moment dat de koning alles stevig in handen had, liet hij God los. En ik durf bijna niet zeggen, maar ik denk als je alle mensen die zo leven, de kost moet geven, dan ben je druk bezig. Want hoe vaak gaan wij niet achterover hangen op het moment dat we denken, we hebben het voor elkaar. Het leven heb ik onder controle, maar we hebben het leven niet onder controle. Dus daarom moeten we iedere keer weer opgeroepen worden om terug te gaan naar de bron, naar Jezus zelf. Dus hou vol, keer terug naar Jezus. En dan heb je nog als zesde, dat noem ik de spijtoptant. Dat zijn mensen die ergens spijt van hebben. Soms is je leven op een bepaalde manier gelopen en dan kijk je achteraf terug en denk je, daar heb ik spijt van. Ik zei vanochtend al tegen Gerrit en Carolina, ik hoop niet over jullie gaat, maar er zijn mensen die hebben spijt van hun huwelijk. Er zijn mensen die hebben spijt van hun carrièrekeuze. Er zijn mensen die hebben spijt over de visie die ze als werkgever gehanteerd hebben. Er zijn zoveel redenen om spijt te hebben. En dan te denken, weet je, ik stop er wel mee. Dat is misschien de makkelijkste manier, ik stop er gewoon mee. Het volk Israël dacht ook aan opgeven. Ze waren op een gegeven moment door God uit Egypte gehaald. Echt met machtige wonderen en tekenen. Je zou eigenlijk denken, je zou nooit meer twijfelen aan Gods kracht en macht. Maar ze trekken door de woestijn. En op het moment dat ze de woestijn trekken, komen ze bij de zee. En ze kunnen geen kant op. Denk, hoe gaan we dat doen? Want tot overmaat van ramp komt ook Farao nog met 600 van zijn legeraanvoerders komt hij aan. En die wil weer de Israëlieten gevangen nemen. Dus de Israëlieten, die hebben aan de achterkant hebben ze de Egyptenaren. En aan de voorkant hebben ze de zee. Ze kunnen eigenlijk geen kant op. Ze zitten als ratten in de val. En dan gaan ze tegen Mozes zeggen, waren er geen graven in Egypte waar we konden sterven? Ze hebben spijt van de keuze die ze gemaakt hebben om God te gaan volgen. Ze hebben spijt van de keuze om uit de slavernij te raken. En er zijn zoveel mensen die hebben spijt van keuzes in hun leven. Maar Mozes die reageert echt als een man van God. Die zegt op een gegeven moment tegen het volk, wees niet bang, wacht rustig af. Dan zul je zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning haalt. De Egyptenaren die je daar nu ziet, zul je hierna nooit meer terugzien. En dit is zo mooi, de Heer zal voor je strijden. Je hoeft zelf niets te doen. Ik wil dat je deze quote gaat onthouden. Volhouden is niet harder werken, maar volhouden is meer in Gods rust komen. Volhouden is niet harder werken, maar volhouden is meer in Gods rust komen. Ik zei in de eerste dienst ook al, maar alles wat die rust en die vrede verstoort, moet gecorrigeerd worden. Dat is jouw taak. God zal voor je zorgen. Maar als jij merkt dat er iets in je leven is, waardoor die rust en vrede verstoord wordt, is het aan jou om dat te corrigeren. En het ultieme van voorbeeld van volhouden is Jezus zelf. De Bijbel zegt dat Jezus zich niet liet afschrikken door de schande van het kruis. Jezus die was op een gegeven moment gevangen genomen. Hij was geslagen, hij was mishandeld, hij was gegezeld. En hij was op weg naar het kruis. En de Bijbel zegt, Jezus liet zich daar niet door tegenhouden. Jezus hield vol. Hij ging door, want hij wist wat een belofte er rustte op het feit dat hij vol zou houden. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterhand van God. Weet je, toen Jezus op weg was naar het kruis, keek hij niet naar de pijn van het moment. En hij keek ook niet naar de eenzaamheid van zijn discipelen die hem verlaten hadden. Hij keek ook niet naar de eenzaamheid omdat God hem verlaten had. Hij keek ook niet naar de vernederingen. Nee, Jezus keek over het kruis heen. Hij keek over de pijn heen. Hij keek over het moment heen. En ik wil je echt oproepen, waar jij ook staat, kijk over de situatie heen, want God heeft een belofte voor je. Hij zal je nooit te pletten laten vallen. Hij is die vader met die vleugels die altijd tijdig onder je is. Daarom werd die adelaar zo getest. God is betrouwbaar. Ik heb wel eens gedacht, weet je, God had een plan met de wereld. Hij wilde dat door zijn zoon alle mensen zouden delen in zijn luister. Dat is een mooie taal in de kerk. Hè? Dat betekent dat we allemaal kinderen van God zouden worden. Dat we allemaal zijn identiteit zouden hebben. Maar Jezus was maar één gedachte verwijderd van een totale mislukking daarvan. Jezus hing aan het kruis en toen zeiden de mensen tegen hem, als jij werkelijk Gods zoon bent, kom dan van het kruis af. Dan zullen we zien dat je werkelijk Gods zoon bent. En ik denk, Jezus hangt daar te lijden in pijn. In de volle zon, naakt, in de bloedhitte. Er was maar één gedachte nodig geweest om ernaar te denken, ja, ik stop ermee. Ik ben helemaal klaar met die mensen. Maar Jezus hield vol, over het kruis heen, over de pijn heen. En als je aan opgeven denkt, vlug naar Jezus. Hij weet het wanneer je het niet meer ziet zitten. En we zijn vanmorgen begonnen met Demas. Ik heb een aantal redenen genoemd waarom hij mogelijkerwijs Paulus verlaten had. Maar ik zat in de voorbereiding, in één keer kwam ik erachter. Demas was zijn voorganger kwijt. Demas was iemand die jarenlang had opgetrokken met Paulus. Maar Paulus schreef die brief toen hij in de gevangenis zat. En op het moment dat iemand in de gevangenis zit, is er geen contact meer. Er was logischerwijs geen WhatsApp, geen Insta, geen FaceTime. Dus Demas die is zijn voorganger kwijt. Hij is degene kwijt die hem al die jaren geholpen heeft. Hij is degene kwijt die hem de principes van Gods koninkrijk geleerd heeft. Hij is degene kwijt die hem leerde vasthoudend te zijn, om te blijven staan. Hij is degene kwijt, zijn geestelijk vader was hij kwijt. En er is iets in het hart gebeurd van Demas, waardoor hij niet is blijven staan. Ik zei van de eerste dienst ook al, wij zijn Feiko kwijt. Wij zijn onze voorganger kwijt. Maar laat er in je hart nooit iets ontstaan dat je zegt, nu ga ik opgeven. Want jij hebt een eigen leven met God te leven. We hebben een geweldige voorganger. We hebben een fantastisch leidersteam. Maar jij bent geroepen om je eigen leven met God te leven. Pak je tijd met God. lees je Bijbel. Laat God tot je spreken. De Bijbel zegt heel mooi dat er geen aanzien des persoons is. Dus of je nou de grootste bekende tv-evangelist bent, of je bent het meest onbeduidende mens, God kijkt naar je hart. Hij kijkt niet naar wie je bent. Hij kijkt gewoon, wil je mij volgen? Mag ik bij je horen? Mag ik mijn stem laten horen aan je? Demas was zijn voorganger kwijt. En wij worden opgeroepen om sterk te zijn. En hoe ben je sterk? De Bijbel zegt, wees sterk in de kracht van zijn macht. Gods macht is onze kracht. Jezus stond op uit de dood. En elke macht en kracht en overheid is aan hem onderworpen. En zijn macht is onze kracht. Daar leven we uit. Elke dag weer. En Demas die lifte lange tijd mee op het geloof van Paulus. Waarschijnlijk was hij niet volwassen genoeg om zonder Paulus verder te gaan. Laten wij, ook wat er ook gebeurt in ons leven, wie ons ook verlaat, en welke omstandigheden we ook terechtkomen, laten we nooit afhankelijk zijn van mensen in je geloofsleven. Je pakt je tijd met God. Maar dat betekent niet dat de kerk niet belangrijk is, dat je mensen om je heen niet nodig hebt. Er was een man in de Bijbel, een prachtig verhaal, die was verlamd geraakt. En die verlamming die staat eigenlijk symbool voor iemand, ik kan niet meer, ik ben op. Ik kan mezelf niet meer naar Jezus toe kruipen, maar ik heb mensen nodig die me bij Jezus brengen. En er waren 4 vrienden, die brachten hem naar het huis van Jezus. En Jezus zat binnenin en er waren heel veel mensen, dus ze konden niet binnenkomen. En die 4 vrienden, die klommen het dak op, haalden het dakbeschot weg en lieten die man zakken voor de voeten van Jezus. En dan zegt de Bijbel heel mooi, en Jezus zag hun geloof. Jezus zag niet het geloof van die verlamden, want die was op, die kon niet meer. Maar Jezus zag het geloof van die 4 vrienden. Dus of je nu een verlamde bent, of je bent een van die 4 vrienden, dat je kracht hebt om te geven, voeg je in als levende stenen in het huis van God. Ja, we hebben elkaar zo hard nodig. Je bent geroepen om een levende steen te zijn. God ziet ons geloof als kerk. Laten we elkaar versterken erin. Ik wil je eigenlijk vragen om te gaan staan. Ik wil je eigenlijk de mogelijkheid geven om je leven aan Jezus te geven. Misschien ken je Jezus al jaren. Dan hoeft dat niet. Je hoeft maar 1 keer je leven aan Jezus te geven. Maar misschien zeg je, ik ben moe. Ik denk aan opgeven. Ik denk aan stoppen. Ik kan niet langer volhouden. Dan is er straks hier, zijn er vooraan, is na de dienst, is er ruimte om voor je te laten bidden. Want er zijn mensen die hebben nog wel kracht, die kunnen geven. Als jij die verlamde bent, laat voor je zorgen. Er is echt voldoende kracht in Gods Koninkrijk om jou op je poten te zetten. Absoluut. Maar als je zegt, ik heb mijn leven nog nooit aan Jezus gegeven, maar er is wat met die man. Dan is dit het moment om ja te zeggen tegen Jezus. Jezus zei 2000 jaar geleden al ja tegen jou, toen hij bleef hangen aan het kruis. Toen hij ervoor koos om die weg te gaan die wij niet konden gaan. Toen hij ervoor koos om vol te blijven houden. En als je dat wil, dan mag je zo bij 3 heel kort je hand opsteken. Laten we onze ogen sluiten, onze hoofden buigen. In het kader van een stuk integriteit. Dus 1, 2, 3. Steek je hand maar op en laat maar weer zakken. Amen. Vader, dank u wel voor de levens die veranderd zijn. Dank u wel dat u een goed werk begonnen bent. En u zult het afmaken ook. U gaat door met datgene wat u bent begonnen in het leven van mensen. Dus dank u wel dat dit een eerste stap is naar een leven met u. Ik wil u zegen meegeven voor de komende week. Blijf dicht bij God. En weet dat hoe diep je ook valt, dat God er altijd is om je te dragen. Amen.